Goedemorgen gemeente, lieve broeders en zusters. Wat een voorrecht om hier te zijn. Mijn excuus is dat ik wat later was. Jullie wonen in een prachtige, ik denk dat het een dorp is, geen stad, klopt dat? Een prachtige dorp. Het nadeel is, als je een afslag mist, dan ben je opeens te laat. Dus vandaar dat ik wat later was. Ik was zo in mijn worship moment dat ik niet goed oplet op de navigatie. Maar ik ben er. Ik heb het voorrecht om vandaag te mogen voor te gaan. Ik ga het hebben vandaag over nieuwe kans. Nieuwe kans ontvangen en een nieuwe kans geven. We gaan richting Pasen, een prachtig moment waarbij we ook wij een nieuwe kans hebben gekregen doordat iemand anders een prijs heeft betaald. Wat betekent dat, een nieuwe kans krijgen? Oké, Jezus is gekruisigd, de relatie is hersteld. Is dat het of wordt er meer van ons verwacht? En hoe zit het met ons als wij andere mensen ook een nieuwe kans moeten geven? Maar ik wil beginnen met een korte verhaal. Wellicht heb ik hier al wel verteld dat ik ooit heel lang geleden bij de politie werkte. In de noodhulp, dat betekent het rijden van 112 meldingen. Ik weet nog heel goed dat ik... Ik had een nachtdienst samen met mijn collega en we kregen een melding te gaan naar een industrieterrein, een grote pand, een bedrijfspand, inbraakalarm. Dus mogelijk dat er werd ingebroken. Omdat het een groot pand was, werden meerdere eenheden daaraan gekoppeld. Iedereen kreeg een positie, een uitgang om in de gaten te houden. Nou, mijn collega en ik kwamen ook aanrijden. Hij reed, ik zat ernaast, dus ik stapte uit. Ik zag dat er een deur open was. En dat is op zich raar, maar niet ongewoon. Komt wel eens voor dat men vergeet om een deur af te sluiten. Dus ik sta bij die deuropening. Mijn collega die gaat naar een andere plaats. En opeens zie ik iemand naar me toe komen. Het is donker, ik ben een beetje slaperig. Ik zit te kijken. Ja, hij is in het zwart gekleed. Ja, hij heeft een bivakmuts. Dit is mogelijk een inbreker. Hij kijkt naar mij, ik naar hem en hij rent weg. Nou, ik probeer nog achter hem aan te gaan. Ik weet niet of hij was snel of ik was traag. Maar ik kreeg hem in ieder geval niet te pakken. En ik dacht, dit is een grote bedrijfspand. Ik moet terug naar mijn locatie. Misschien zijn er meerdere inbrekers. Dus ik ging terug en ik was aan het wachten. Doorgegeven dat er een inbreker is. En 2 minuten later zie ik iemand weer naar me toe komen. Zelfde kleding, zelfde postuur. Helemaal buiten adem, bezweet. En hij spreekt me aan. Hij zegt, meneer de agent, zijn jullie op zoek naar iemand? Ik zit zo naar hem te kijken. Ik denk, joh, volgens mij heb ik jou net zien wegrennen. Je had een bivak mis, maar de rest klopt wel. Dus ik zeg tegen hem, ja, volgens mij zijn wij op zoek naar jou, toch? Jij rende net weg. Hij zei, oké, ik geef me over. Ik probeerde het, niet gelukt. Nou, dat was de inbreker. Ik heb aangehouden. Makkelijkste aanhouding die ik ooit heb verricht. En wij mochten hem meebrengen naar het politiebureau. Hij stapte in onze auto. En ik ging naast hem zitten en we reden naar het politiebureau. En ik had een gesprekje met deze gast. En het was best wel een fijn gesprek. Het was een prettig gesprekje. En hij zit te vertellen, meneer politieagent, ik heb het nooit gedaan en ik beloof ik zal het nooit meer doen. Ik dacht, ja, dat zeggen alle criminelen. Het is de eerste keer en ik zal het nooit meer doen. Maar op een of andere manier geloofde ik hem. Het was er was een bepaalde klik. En we kwamen op het politiebureau en ik hoopte stiekem, en dat is zo ongewoon voor mij, van ik hoop niet dat hij een straf krijgt. Ik hoop dat hij, ja, hij heeft een domme fout gedaan. Hij heeft 1 keertje geldproblemen geprobeerd in te breken. Niet in een woning, een bedrijf. Mag ook niet, maar ik had zoiets van, ja, ik hoop eigenlijk dat hij gewoon een nieuwe kans mag gaan krijgen. Hij heeft geblunderd in het leven, maar dat hij een nieuwe kans mag gaan krijgen om toch wat van zijn leven te proberen te maken. Nou, hij werd ingesloten. De volgende dag had ik weer dienst, dus ik ging in het systeem kijken hoe het met hem was afgelopen. En tot mijn grote verbazing las ik wettig en overtuigend bewezen, hè, hartstikke veel bewijs, dat hij schuldig is, dat hij straf moet gaan krijgen. Maar de officier van justitie had besloten om hem toch niet te vervolgen. Het was de eerste keer en het was oprecht een geloofwaardig verhaal. We gaan hem een nieuwe kans geven. En daar gaat mijn preek vandaag over. Nieuwe kans krijgen. Ook al hebben we fout gemaakt. Ook al hebben we teleurgesteld. Ook al hebben we misschien de wet overtreden. Nieuwe kans krijgen. Maar ook als wij een nieuwe kans krijgen, iemand anders ook een nieuwe kans geven. En we gaan samen kijken naar een prachtige verhaal in de Bijbel, waarbij iemand ook een nieuwe kans kreeg. Iemand die gefaald heeft, iemand die teleur heeft gesteld. Iemand waarvan er grote, hoge verwachtingen waren. En dat hij toch tekort kwam, dat hij toch teleurstelde. Maar er was iemand in zijn leven die hem een nieuwe kans gaf. En we gaan kijken wat dat met hem deed toen hij een nieuwe kans kreeg. En het verhaal staat in, dat mag zo meteen op het scherm getoond worden. We gaan vandaag veel lezen. Het wordt een beetje theologische boodschap. We gaan lezen uit Handelingen 15 vanaf 35 tot en met 41. Maar een korte introductie. Het verhaal gaat over Johannes Marcus. Johannes Marcus komt uit Jeruzalem. Johannes Marcus, we weten dat zijn moeder Maria heet. We weten dat zijn moeder, zijn vader was waarschijnlijk overleden. Want in Handelingen 12 staat iets over zijn familie. En zijn vader wordt niet bij naam genoemd. Vaak betekende dat zijn moeder een weduwe is. Dat zijn vader niet meer leeft. We weten dat in Handelingen 12, gaan we niet lezen, zie je dat als Petrus in de gevangenis, de Heere verricht een wonder. Hij komt naar buiten. We kennen het verhaal misschien wel als we het bij hem vaker hebben gelezen. Als hij beseft dat hij weer in vrijheid is, wat staat er? Hij gaat naar het huis van Maria. Dat is dezelfde Maria als, dat is de moeder van Johannes Marcus. Dat was eigenlijk het huis van Johannes Marcus. En als we een beetje context kijken, zien we dat dat een hele rijke vrouw was. Maria, de moeder van Johannes Marcus. Ze had een groot huis. Als we dat Handelingen 12 kijken, staat ze had een bediende. Iemand die haar hielp. Niet heel veel mensen hadden dat. Staat dat er, als Petrus komt, klopt hij op de deur buiten. Op de hek, sorry. Nou, dat betekent dat het een groot huis was. Groot genoeg om heel veel mensen te ontvangen. Dat het een kerk is. Nou, uit al die context blijkt dat Johannes Marcus het financieel goed had. Niet alleen financieel, maar ook geestelijk. We weten uit de Bijbel dat Petrus, was een apostel Petrus, was zijn neefje. We weten niet welke kant, moederkant, vaderkant. We weten dat Barnabas, die we zo meteen ook gaan ontmoeten in het verhaal die we gaan lezen, was ook zijn neefje in Colossense. Volgens mij 14 staat dat het een zijn neefje is. Wat betekent dat? Waarom vertel ik dit context? Is omdat hij het financieel heel goed had, maar ook geestelijk had hij heel goed. Hij kwam uit een hele belangrijke familie. Familie van voorgangers, van dominees. Dat betekent een huis waarbij het functioneerde als een kerk, waarbij de gemeente bij elkaar kwam om te bidden, om iets van God te ontvangen. Dus hij zag heel veel, hij hoorde heel veel en het geloof was dichtbij. Hij zag de wonderen, hij luisterde naar de beste preken. Maar er kwam een moment in zijn leven, er waren hoge verwachtingen, maar dat hij teleurstelde. Dat hij zo teleurstelde, Johannes Marcus, die alles had, geld, huis, maar ook hele belangrijke rolmodellen, dat hij gefaald had, dat zelfs Paulus zegt, jij mag niet meer mee. Jij mag niet meer mee, want je hebt gefaald. Je hebt teleurgesteld. Maar hij krijgt een tweede kans. Laten we lezen uit Handelingen 15, vanaf vers 35. Handelingen 15, vanaf vers 35. Ik lees zelf uit Herzienen Statenvertalingen. Een Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heere. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes Marcus waar ik het over had, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. Hij reisde door Syrië, Sicilië en sterkte de gemeente. Tot dusver. We weten dat Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië. Het was een gezonde kerk. Het was een sterke kerk. En waarom weten we dat? Omdat ze daar het woord verkondigden met vele anderen. Dus er waren ook andere leiders, andere predikanten. En het was zodanig stabiel gezond dat Paulus voorstelt om de kerken te gaan bezoeken die hij gesticht heeft samen met Barnabas. Dat betekent dat de gemeente wel gezond moet zijn, stabiel moet zijn. Wil hij die gemeente verlaten om te gaan bezoeken naar de kerken die hij gesticht heeft. Die hij heeft opgericht samen met Barnabas. Hij stelt eigenlijk een nazorgreis. Laten we gaan kijken wat we gepredikt hebben. De boodschap die we hebben verkondigd. Of zij zich ook daaraan hebben gehouden. Kijken hoe het met ze gaat. Uiteindelijk zal dat uitgroeien tot Paulus zijn tweede zendingsreis. We weten dat Paulus meerdere zendingsreizen heeft gehad. En dit zal uiteindelijk zijn tweede zendingsreis zijn. Barnabas die stelt voor om zijn neefje Johannes Marcus mee te nemen op deze tweede zendingsreis. Johannes Marcus die in Jeruzalem verbleef, maar waarschijnlijk vanuit Jeruzalem naar Antiochië was gekomen. Alleen we lezen hier dat Paulus radicaal tegen is. Paulus is radicaal tegen. Johannes Marcus mag niet mee. Barnabas stelt voor om mee te nemen, maar Paulus is radicaal tegen. Want hij is onbetrouwbaar. Hij heeft ons gefaald. Hij heeft ons teleurgesteld. En waarschijnlijk zal hij het weer doen. Een zeer herkenbare menselijke reactie, denk ik, hè? Althans, als ik heel eerlijk mag zijn, soms heb ik dat ook. Dan is het wereldse ander wat in mij opkomt. Ja, maar hij heeft al een keer gelogen, dus misschien liegt hij nog eens. Ja, maar we hebben hem, hè, ik zit ook in mijn thuisgemeente, ben ik de tweede voorganger, mag ik. En daar heb ik soms ook, denk, ja, maar we hebben hem zoveel vertrouwd in de bediening. En hij heeft ons keer op keer teleurgesteld. Ja, we gaan hem dat niet meer toevertrouwen. Heel herkenbaar menselijke reactie. En dat is de reactie die Paulus hier geeft. Hij heeft ons in de steek gelaten. We gaan zo meteen lezen wat dat betekent. Wat bedoelt Paulus? Hij heeft ons in de steek gelaten. Maar hij heeft ons in de steek gelaten. Als wij hem meenemen op een zendingsreis, zal hij het weer gaan doen. We zien twee reacties. We zien Barnabas, de zachtmoedige, de verhogende persoon. En we zien aan de andere kant zien we Paulus, heel soms menselijk, heel radicaal. Gaat niet gebeuren. Er ontstaat een conflict tussen deze twee leiders. Tussen deze twee voorgangers. Kunt u zich voorstellen? In bijvoorbeeld in deze gemeente, en dan wordt er iets besloten, wij gaan ergens om te preken, en we nemen, sorry dat ik jou als voorbeeld neem, we nemen hem mee, en dat er een discussie ontstaat, en dat er bijna een kerkscheuring ontstaat, over wie, over een of andere Johannes Marcus. En het Griekse woord wat er wordt gebruikt om de conflict zeg maar toe te lichten, ik ga het niet uitspreken, want misschien spreek ik het verkeerd uit. Nederlands is niet goed vertaald, althans herzien staatvertaling. Betekent verbittering. Het is niet meer zo dat Paulus en Barnabas zeggen, ja, vind je wel, ja, ik vind het niet. En dat ze met argumenten tegen argumenten komen. Dat is totaal niet aan de orde. Het is botsing tussen twee leiders. Het escaleert. Het gesprek verbittert. Waardoor ze uiteindelijk uit elkaar gaan. Paulus kiest Silas en Barnabas zien we dat hij voor Johannes Marcus kiest. Maar dat er discussie is, dat begrijp ik. Ik heb dat ook met mijn andere voorgangers, dat we zoiets hebben van, ja, ik ben er eigenlijk niet mee eens om die en die reden. Maar nooit dat het op die manier escaleert. En zeker niet tussen deze twee leiders. Waarom escaleert het zo? Waarom kunnen ze elkaar niet tegemoetkomen? Waarom kan Barnabas niet tegemoetkomen? Of waarom kan Paulus Barnabas niet tegemoetkomen? Daarvoor moeten we een klein beetje terug in de tijd. Klein beetje terug in Handelingen. We gaan lezen Handelingen 13. Want Paulus zegt, hij heeft ons in de steek gelaten. Dus we gaan terug naar het moment dat Johannes Marcus hen in de steek heeft gelaten. Dat staat in Handeling 13, vers. Moet ik even zelf ook erbij pakken. Ja, ik ga lezen vanaf vers 4. Handelingen 13 vanaf vers 4. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren van daar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar mee. Toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan. Een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld van de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, o duivelskind, vol van alle bedrog, van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien. En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn en de zon voor een tijdje niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij de mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. En nu komt het. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Bergaan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Hier gaat het over. We lezen dat de kerk in Antiochië, die is in gebed. En we lezen dat de Heilige Geest zegt, ik wil dat Barnabas en Paulus, of Saulus, wat Paulus, dat zij op een zendingsreis gaan. Begeleid door de Heilige Geest. En we lezen ook dat Johannes, hier staat Johannes, maar het is Johannes Marcus, die sluit zich aan als dienaar. En als we naar het Griekse woord kijken, en ik ga het weer niet uitspreken, maar als je kijkt, dan betekent dat Griekse woord in de grondtekst, in de vertaling, betekent helper, betekent assistent. Hij ging mee als een helper, als een assistent, als een dienaar. En er zijn bijbeleraren die zeggen, hij was daar niet alleen voor de praktische werkzaamheden, om water te geven, dank je wel voor degene die dat hier gedaan heeft. Dus niet enkel om praktische dingen te doen, maar ook in de geestelijke zin was hij een assistent. Hij was een helper. Wat betekent dat? Dat hij mogelijk de kans heeft gekregen om ook te getuigen, om ook te prediken, net als Barnabas, net als Johannes, of net als Paulus. Dus met andere woorden, hij had een hele belangrijke taak. Alle werkzaamheden zijn belangrijk. Laat dat duidelijk zijn. Nee, ik maak geen onderscheid. Maar hier is goed om te weten dat hij een hele verantwoordelijke taak had. Hij was daar, hij was bijna gelijkwaardig, net als Barnabas, net als Paulus. Ging die mee als Cyprus. Dus praktisch en inhoudelijk. En ze kwamen als eerste, kozen Cyprus als eerste zendingsgebied. En waarom Cyprus? Omdat waarschijnlijk Cyprus, omdat Barnabas uit Cyprus kwam. Misschien was dat de eerste gebied, eerste plaats waarbij het een bekend gebied moest zijn. En wellicht had Barnabas daar familie, mensen die onderdak konden geven, mensen die hun konden gaan begeleiden. Ze komen eerst in Cyprus, ze gaan vervolgens, Cyprus weten is een klein eilandje met verschillende plaatsen. Eerst gaan ze naar synagogen, ze prediken daar en vervolgens gaan ze door naar Paphos. Paphos was een Romeinse residentiestad. Dat was een beetje de ambassadewijk en daar was de ambassadeurs en de ambassade, de belangrijke mensen. En als ze daar zijn, we hebben net gelezen, dan is er een confrontatie met een tovenaar. En we hebben gelezen dat Paulus uiteindelijk spreekt en eigenlijk vindt daar een wonder plaats. Er vindt daar een wonder plaats. En Marcus is getuige daarvan. In Cyprus is Johannes Marcus, getuige daarvan. Hij luistert naar de beste preken als ze in de synagoge zijn. Waarschijnlijk heeft hij ook mogen gaan getuigen. En ze reizen door. En hij is ook getuige van een wonder. Hij ziet echt een wonder gebeuren. Paulus spreekt en hij is opeens blind, de tovenaar. Niet alleen dat, hij ziet ook mensen bekeren, mensen tot geloof komen. Dus alles wat je in een zendingsreis zou moeten terugzien, van prediking, wonderen, bekering, Johannes Marcus is daar getuige van. Hij krijgt dat allemaal mee. En ze reizen vervolgens van Cyprus naar Perzië. Perzië is een vaste land en dat is ongeveer 275 kilometer. 275, ik weet niet hoe lang ze erover hebben gedaan om met een boot of met een schip te gaan varen. Misschien een paar dagen. In de Bijbel staat ook niet hoe de weeromstandigheden waren. Staat niet of er hoge golven waren. Is het soepel gegaan? Is het met heel veel strijd gegaan? Weten we niet. We weten wel, ze komen aan in Perzië. Dan staat er, ik ga hem nog een keer lezen, vers 13. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. In de Bijbel staat geen reden genoemd waarom Johannes Marcus teruggaat. Hij kwam uit Jeruzalem en hij ging weer terug naar Jeruzalem. Misschien had hij heimwee. Misschien miste hij zijn familie. Misschien waren de wonderen wat hij zag te groot, te heftig, te confronterend. En misschien was de reis op schip naar Perzië toe 275 kilometer in die tijd was toch te heftig. En dat hij zoiets had, ja, maar als dit mij staat te wachten, dit is nog maar het begin, de eerste plaats van mijn zendingsreis, als dit het is, dit trek ik niet meer. Dit is niet voor mij weggelegd. Dit is te zwaar voor mij. Ik laat alles vallen. Ik ga terug naar waar ik vandaan kwam. Ik ga terug naar Jeruzalem, waar het wat comfortabeler was. Waar het wat makkelijker was. Waar ik mijn vrienden, mijn familie had. We weten de reden niet. En we gaan weer terug van handelingen 13 naar handeling 15. Waarbij Paulus zegt, hij mag niet mee. Hij mag niet mee, want we hadden hem meegenomen als dienaar, als onze assistent. Hij had een hele belangrijke taak. Hij was onderdeel van het team. We zouden het samen gaan doen. Maar toen het even zwaar werd, toen het even confronterend werd, liet hij ons in de steek. En ging hij terug waar hij vandaan kwam. Hij heeft ons één keer in de steek gelaten. En hij zal ons weer in de steek laten. En daardoor ontstond die heftige ruzie. Verbittering tussen deze twee leiders. Weet u, in 2 Korinthe 5, 18. Ik ga het niet lezen. U mag dat thuis lezen vanwege tijd. Tuurlijk, Paulus heeft dat veel later geschreven. Maar Paulus zegt, we hebben een bediening van verzoening. We hebben een bediening van verzoening. Dat is best wel grappig om te lezen. Omdat hier lees je, verbittering, verzoening, dat matcht niet met elkaar. Dat matcht niet met elkaar. Zijn reactie van Paulus, nogmaals, hij heeft dit later geschreven in 2 Korinthe, is alles behalve verzoening. Verbittering. Barnabas was voor nieuwe kans geven. Terwijl Paulus rechtlijnig was. Hij heeft ons één keer in de steek gelaten. Hij zal ons weer in de steek laten. Hoe zijn wij? Hoe zijn wij in onze reactie? Zijn wij een Barnabas? Of zijn wij een Paulus? En dit is geen kritiek naar Paulus toe. Want we gaan zo meteen lezen dat Paulus uiteindelijk ook beseft dat hij hier een verkeerde keuze heeft gemaakt. Wie ben ik om kritiek te hebben naar Paulus toe? Laat dat duidelijk zijn. Maar we zien duidelijk twee reacties. Barnabas die zegt, maakt niet uit. Hij heeft gefaald. Wij hebben ook gefaald. Laten we hem nog één kans geven. Laten we hem nog één kans geven. We hebben honderden duizenden kansen van God gekregen. En hier lezen we Paulus. Nee. Hij heeft ons in de steek gelaten. Hij zal ons nog een keer in de steek laten. Maar weet u, Paulus vergeet hier dat hij ooit ook een nieuwe kans heeft gekregen. En daarvoor moeten we weer een beetje terug in de tijd een beetje terug in de handelingen. We gaan lezen Handelingen 9, vers 26. Ik had jullie gewaarschuwd, we gaan vandaag veel lezen. Handelingen 9, vers 26. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar zij waren alle bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had. Dat hij tot hen gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus. Ook sprak en redetwistte hij met de Grieks sprekende. Maar die probeerde hem te doden. Maar toen de broeders die te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. Vooral dat laatste. En stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. Dit is ongeveer 36, 37 na Christus. Vaak denken we als Paulus in Handelingen 9 in Damascus ontmoeting heeft met Jezus Christus, dat hij gelijk naar Jeruzalem gaat. Maar dat is niet het geval. Hij blijft eventjes in Damascus, waarschijnlijk ongeveer een jaartje. Vervolgens gaat hij naar Arabië, daar is hij ook twee, drie jaar verblijft in. Na ongeveer 3, 4 jaar, als hij een ontmoeting heeft met Jezus Christus, dan pas in 36, 37 na Christus gaat hij naar Jeruzalem. En we lezen hier dat de gemeente in Jeruzalem terughoudend is. Ze geloven niet, kennend wat hij allemaal gedaan heeft. Dat hij christenen heeft vervolgd, dat hij het doden van christenen heeft goedgekeurd, dat hij ze heeft meegenomen, in de gevangenis heeft gegooid. Ze weten zijn historie. Ze weten wat hij gedaan heeft en de gemeente wil hem geen nieuwe kans geven, want ze zijn bang. Maar we lazen net, maar Barnabas, diezelfde Barnabas, die Johannes, Marcus een kans wil geven, zegt hier, laten we Saulus ook een kans geven. Want ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Hij is bekeerd, hij is een leerling van Jezus Christus. En we lezen dat uiteindelijk Barnabas, die wordt opgevangen in de gemeente. Hij gaat in en uit. Hij is overal waar de leerlingen zijn. Hij heeft een debat, maar ook redetwist hij met God, Grieks sprekende. Hij had ruzie, conflict, debat, hij vernederde ze. Een tegenreactie was dat ze hem wilden gaan doden. En wat doen de leerlingen, wat doet de gemeente van Jeruzalem? Ze sturen hem weg. En je zou denken, ze sturen hem weg. Ze zenden hem niet uit naar Tarsus. Er is een verschil tussen uitzenden en wegsturen. Hij wordt hier weggestuurd. En dan is hij in Tarsus. We gaan even lezen. Handelingen 11. Dus hij wordt weggestuurd in Handelingen 9. Hij wordt weggestuurd naar Tarsus. En we gaan zo meteen lezen. Hij wordt weggestuurd naar Tarsus. En bijbelleraren zeggen dat zijn eigenlijk de 10 stille jaren van Paulus. Waarom 10 stille jaren? Hij is in Tarsus. Hij heeft ongetwijfeld veel gedaan. Hij heeft gepredikt. Hij heeft nagedacht. Misschien aantekeningen gemaakt. Maar in die 10 jaar is er geen contact met Paulus. In die 10 jaar heeft hij geen contact met de leerlingen. In die 10 jaar heeft hij geen kerken gesticht. In die 10 jaar is geen correspondentie. Het zijn 10 stille jaren. En het lijkt alsof zij hem hebben weggestuurd van Tarsus. En dat ze hem vergeten zijn. Oh, God was hem niet vergeten. Hij was aan het werk, hij was een tentenmaker, werkte in het familiebedrijf. Oh, hij zal ongetwijfeld ook daar debat hebben gevoerd, hebben geëvangeliseerd. Hij is niet stil blijven zitten. Maar het waren 10 stille jaren, omdat hij niet deed waarvoor hij eigenlijk geroepen was. Evangeliseren, kerken stichten, brieven schrijven. 10 stille jaren, alsof de kerk hem was vergeten. Weer heeft hij teleurgesteld. Weer heeft hij gefaald. En weer gaat hij een nieuwe kans krijgen. En dat lezen we in Handelingen 11, vers 25. Vers 25, Handeling 11. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Terug naar Handelingen 15, waar hij samen met Barnabas in Antiochië aan het dienen was. Maar dit is ongeveer 10 jaar nadat hij uit Jeruzalem wordt weggestuurd. Hij is dan ongeveer 30, 35 jaar oud. Het lijkt alsof ze hem vergeten zijn. Maar we lazen net, Barnabas die moest opeens aan Paulus denken. Hij reisde naar Tarsus en gaf hem weer een nieuwe kans. Hij bracht hem naar Antiochië, zodat ze samen konden gaan dienen. Waarom was er een ruzie tussen Barnabas en Paulus? Waarom was Barnabas die nederig is, die rustig is? In andere plaatsen lees je dat als hij samen met Paulus onderweg is, hij is de eerste leider. En als hij ziet dat God toch Paulus aan het gebruiken is, dit getuigt van zijn nederige karakter, doet hij een stapje naar achteren. En hij laat Paulus in de picture staan. Hij laat Paulus leiding nemen terwijl hij de oudste was, terwijl hij de ouderling was. Dit getuigt van zijn nederig hart. Maar als hij zo nederig is, als hij zo geduldig is, waarom heeft hij ruzie met Paulus? Waarom wordt het Griekse woord verbittering gebruikt? Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Dat Barnabas wil duidelijk maken, ja, maar jij hebt ook kansen gekregen. Sterker nog, ik heb jou 2 kansen gegeven. Ik heb ervoor gezorgd dat je in Jeruzalem een kans kreeg om met de leerlingen om te gaan. Ik heb je uit Tarsus gehaald toen het 10 jaar stil was en iedereen jou was vergeten. Ik heb jou een 2e kans gegeven. Waarom wil jij niet Johannes Marcus ook een 2e kans geven? Ja, hij heeft gefaald. Ja, hij heeft een fout gemaakt. Maar laten we hem 2e kans geven. Laten we hem gaan vertrouwen. Oké, je vertrouwt Johannes Marcus niet, maar vertrouw je niet mij? Ik was toch ook juist met jou toen ik jou een nieuwe kans gaf. Waarom vertrouw je mij niet? En ik denk dat dat de reden is dat er een verbittering tussen Johannes, tussen Barnabas en Paulus. Lieve mensen, hoe reageren wij? Ook wij hebben 100.000 kansen gekregen. Eerste plaats vanuit God, maar ook vanuit onze leiders, vanuit onze ouders, vanuit onze vrienden, vanuit onze kinderen. Als wij zoveel kansen hebben gekregen, waarom vinden wij het lastig om net als Barnabas iemand anders een kans te geven, al heeft hij 100.000 keer gefaald? Ik wil gaan afronden. Misschien kan de band alvast naar voren komen. We begonnen met Handeling 15. En ik eindigde met, in vers 39 staat, er stonden daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen. Barnabas, Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. We zien hier dat Barnabas en Marcus die gaan naar Cyprus. En Paulus en Silas die gaan naar Derbe, verder naar Europa. Het interessante is dat, weet je, als we teleurgesteld zijn, als we pijn hebben, als we verdriet hebben, maar ik geloof dat bij Marcus ook het geval was. Dat hij heel goed besefte dat hij gefaald had. Vaak willen we vergeten en verder gaan. En hier zien we dat Barnabas zegt, ja, maar wij gaan niet verder. We gaan eerst naar de plek waar jij gefaald hebt. Je hebt in Cyprus ons in de steek gelaten. Je hebt daar een fout gemaakt. We gaan eerst naar Cyprus. We gaan dat eerst regelen. We gaan dit oplossen. En daarna gaan we verder. Want als we niet eerst teruggaan naar de plek waar wij pijn hebben, verdriet hebben, teleurstelling hebben, zal dat ons altijd blijven achtervolgen. Wat is onze Cyprus, lieve mensen? Waar hebben wij gefaald? Waar zijn wij niet trouw geweest? We moeten eerst terug naar die plaats. Eerst oplossen, voordat we weer verder kunnen. Ik weet nog heel goed, en ik ga echt afsluiten met een verhaal. Weet u, ik heb een hele goede baan. Ik heb een goede opleiding. Ik ben gezegend. Ik kwam hier echt met niks met mijn ouders. En ik ben gezegend voor degenen die me kennen. Ik ben dankbaar. Maar ik heb altijd wel een droom gehad om officier van justitie of een rechter te worden. Maar daarvoor heb je een goede basis nodig. Heb je een goede fundament nodig. Alleen de eerste jaren toen we in AZC's verbleven, leek er niet naar uit dat we hier konden gaan blijven. En dat deed iets met mij. Dat ik zoiets had, waarom zou ik gaan studeren? Waarom zou ik op school gaan opletten? En als ik toch zo meteen word weggestuurd. En ik deed niet zo mijn best op school, totaal niet, waardoor het fundament niet goed gelegd was. En ik merkte toen ik wat ouder werd, dat bleef me achtervolgen. Een gevoel van, ja, Ando, je hebt gefaald. Je had een kans gekregen en je hebt die kans niet aangegrepen. En nu is het te laat. En nu zul je altijd blijven dromen over iets wat nooit gaat uitkomen, omdat je niet trouw was gebleven. En ik weet nog dat ik de kans kreeg om ergens in Groningen te preken. Dat was de AZC waar ik eigenlijk al die jaren verspild had op speelplaatjes en niet had opgelet op school. Maar ik dacht, ja, ik ga eerst terug naar mijn Cyprus. Want ik ben aan het dienen en ik werk en ik heb mijn gezin. Alles is goed, maar eens in de zoveel tijd moet ik daaraan denken. Eens in de zoveel tijd voel ik me zo schuldig. Eens in de zoveel tijd doet dit pijn. Ik kan niet verder groeien, dienen, voordat ik dit heb opgelost. Ik ga eerst terug naar mijn Cyprus, waar ik gefaald heb. Ik ga eerst terug naar die school waar ik heel veel tijd heb verspild aan spelletjes spelen. Ik ga eerst naar de AZC waar ik alleen maar buiten was en niet binnen. Ik ga eerst tijd met God doorbrengen. Als ik dat heb geregeld, dan pas ga ik verder dienen. Dan pas kan ik een goede vader zijn. Dan pas kan ik een goede vriend zijn. Ik wil niet elke keer herinnerd worden aan mijn Cyprus. Lieve mensen, we hebben allemaal een Cyprus. Net als Johannes Marcus. En soms willen we het vergeten, verder gaan. Maar eens in de zoveel tijd worden we daaraan herinnerd. En daarom nam Barnabas Johannes Marcus mee naar Cyprus. We gaan exact naar dezelfde plek waarbij jij gefaald hebt. We gaan daar en we beginnen opnieuw. Lieve mensen, als we een kans krijgen, moeten we opnieuw beginnen. Corrie ten Boom heeft een mooie gezegd: er is geen put zo diep of Gods liefde is dieper. Daarom kun je altijd opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Als we een nieuwe kans krijgen, opnieuw beginnen. Maar eerst terug naar Cyprus. Om daar alles op te lossen. En dat deed Johannes Marcus. Hij greep de kans, hij begon opnieuw. In 1 Petrus 5:13 staat, hij wordt Petrus, noemt hem mijn zoon. En we weten vanuit bijbeleraar, vanuit theologie, dat Johannes Marcus was de tolk van Petrus. Apostel Petrus. En op basis van wat hij gehoord heeft van Petrus, wat hij vertaald heeft, heeft hij ook het boek Evangelie Marcus geschreven. Dit is deze Johannes Marcus. Die een nieuwe kans kreeg, terugging naar Cyprus, zichzelf heroppakte en vervolgens door God gebruikt werd. En uiteindelijk het Evangelie Marcus schreef, die u en ik dagelijks gebruiken. En ik wil gaan afsluiten met 1 Bijbelvers. 2 Timotheüs 4, vers 11. Dit is wat Paulus over Johannes Marcus zegt, jaren daarna. 2 Timotheüs 4, 11. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus, lees Johannes Marcus op. Breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Dit is wat Paulus zegt. Dit is wat Paulus beseft. Hij heeft een nieuwe kans gekregen en hij heeft zichzelf aangetoond. Hij is van veel nut voor de ambtelijke bediening. Hij is voor veel nut voor Gods koninkrijk, omdat Barnabas hem een nieuwe kans heeft gegeven. Lieve mensen, we moeten mensen altijd een nieuwe kans geven. Want wie weet zullen ze voor veel nut zijn voor Gods koninkrijk. Amen. Ik ga het hierbij houden.